Zo, goedemorgen allemaal. Welkom in deze dienst. Welkom in de paasdienst van 2025. En wat een bijzonder feest mogen we vandaag ook weer gaan vieren met elkaar. En als voorganger is dat een enorme uitdaging. Dan probeer dat hele enorme wereldveranderende event maar eens even in een half uurtje neer te zetten. Hè? Dat is nog even een uitdaging. En misschien ben je heel erg bekend met het verhaal, het paasverhaal. En misschien is het nieuw voor je, misschien weet je er een beetje van. Iedereen kan ook op een andere manier ook hier vandaag naar luisteren. Maar wat ik vandaag wil doen, is eigenlijk een stukje meer besef bijbrengen. Hopelijk kunnen bijbrengen, kunnen bijdragen aan wie Jezus is en wat hij heeft gedaan en wat het voor ons betekend heeft. Eigenlijk is het hele paasverhaal, het lijden en sterven van Jezus, is, dat kun je misschien wel zeggen, de meest cruciale en dramatische verandering geweest in de geschiedenis van de mensheid. Er is geen groter event geweest in de geschiedenis van de mensheid dan dat van Jezus. En gelukkig in deze tijd waarin we leven, gaan ook steeds meer mensen dat ook zien en herkennen. Ik weet niet of je het nieuws afgelopen week hebt gevolgd een beetje, maar in de landelijke en in de regionale kranten stond ook dat er echt onder de jongeren en onder de jeugd een opleving is. Steeds meer mensen komen tot Jezus. Halleluja! En dat is ook echt, dat is bijzonder. En dat hoor ik al langer in de wandelgangen, in de kringen waar ik me begeven, hoor ik ook van ja, de jongeren komen tot geloof. Er is veel meer openheid, ze zijn hongerig naar het geestelijke. Nou, halleluja, want God is geest. We hebben het over de Heilige Geest. Dus dat klopt ook helemaal. En het is zo heerlijk dat er steeds meer. Ik las zelfs een stukje dat de kerkverlating, zoals we die jaren hebben gezien in Nederland, dat die wellicht, ze waren wat voorzichtig, maar die trend lijkt aan het lijkt de andere kant op te gaan. Dat er juist meer mensen naar de kerk toe gaan. En dat heeft ook heel veel te maken, denk ik, met het beeld wat je van Jezus hebt. Ik had altijd een beeld van Jezus en misschien ben je ook wel zo opgegroeid en misschien heb je dat beeld ook wel. Dat Jezus eigenlijk een soort van, ja, hij is ten onder gegaan aan zijn eigen succes. Hè? Hij was een groot man, een profeet, misschien wel een zoon van Gods wordt hij wel genoemd. Maar uiteindelijk is hij, net zoals zoveel andere grote namen, ten onder gegaan aan zijn eigen succes. En ach, die arme Jezus, het is hem allemaal maar overkomen en hij kon er niks tegen doen. Hij is verraden door zijn eigen volk en uiteindelijk te pakken genomen door de Romeinen. En zo hing Jezus daar van God verlaten. Hè, misschien ken je dat beeld wel. Maar dat is helemaal, dat doet hij niet recht aan de realiteit van wie Jezus is. Echt helemaal niet. En daar wil ik het vandaag een stukje met je over hebben. Ik ben zo gepassioneerd en zo vol over wie Jezus is. En wat daar allemaal gebeurd is. En ik kan het je allemaal niet uitleggen een half uurtje. Het is een puzzelstukje van waar je in zit misschien. En ik mag hopelijk gaan bouwen op iets wat je al weet. En dat fundament mag gaan groeien en gaan rijpen. Want het heeft mij ontzettend goed gedaan om te weten waar het over gaat. Over wie het gaat. En ik wil je vandaag meenemen aan het schriftgedeelte. Het laatste kruiswoord van Jezus. En daar staat, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Vader, in uw handen leg ik mijn geest. En er zijn 7 kruiswoorden. Jezus heeft 7 keer aan het kruis iets gezegd. En degene die ik net noemde, dat is de laatste. Het laatste kruiswoord. Maar het getal 7, dat komt ook veel vaker voor in de Bijbel. Het is niet dat Jezus nou toevallig 7 keer wat zei. Er zit een heel verhaal achter dat 7. En dat is slechts één van de zoveel lijnen vanuit het Oude Testament naar het lijden en sterven van Jezus. Alles wat Jezus meegemaakt heeft, hoe hij geboren is, de aankondiging, alles is tot in detail beschreven in het Oude Testament. En dat komt allemaal samen in het lijden en sterven en de geboren van Jezus. Even een leuk feitje. Jezus. In het Oude Testament staat dat Jezus uit Bethlehem komt. Maar er staat ook dat hij uit Egypte komt. En er staat ook dat hij een Nazareër genoemd wordt, uit Nazareth. En denk je van, nou, de Bijbel is toch tegenstrijdig? Nee, hij is geboren in Bethlehem, hij is gevlucht naar Egypte en later is hij in Nazareth gaan wonen. Exact zoals de Bijbel dat allemaal voorzegd heeft. Ja? alle lijnen uit het Oude Testament lopen naar Jezus. En ik noem er gewoon even een paar. Het is niet compleet, verre van, want er zijn wel meer dan 400 aanwijzingen over Jezus. Maar er zijn gewoon even een aantal die ik je vandaag wil uitlichten. Om even te schetsen over wie we het vandaag hebben. En even bij die getallen te blijven. Jezus heeft 7 keer wat gesproken. Dat gaan we dadelijk ook horen. Maar de schepping is ook in 7 dagen voltooid. De priester in het Oude Testament moest gaan offeren. En het bloed van het offerlam moest hij 7 keer op de aarde en 7 keer op de altaar moest hij dat sprenkelen. 7 keer moest het bloed aangebracht worden op het altaar en op de tempel. Heb je nog een genezingswonder van een oude profeet, Elisa of Elia? Dat was een Syriër, die man die was melaats. En om te genezen moest hij zichzelf 7 keer onderdompelen in de Jordaan. Dus ook niet toevallig in de Jordaan, ook niet toevallig 7 keer. Ook Jezus is gedoopt in de Jordaan. In het boek Openbaring worden er 7 zegels verbroken. Ga maar eens lezen, heel interessant. En voor Gods troon staan ook 7 geesten. En Jezus heeft 7 keer gebloed. Nou, en dat is wel zo interessant. Dat is wel zo ongekend interessant. Ik heb altijd gedacht van, nou, Jezus is gestorven voor onze zonde en onze ticket naar de hemel is binnen. Maar dat is echt zo'n stukje van het hele verhaal. Zo'n stukje. Ja, hij heeft voor onze zonde betaald. Dat is zeker waar. En onze ticket naar de hemel is in die zin binnen. Maar het is onderdeel van het herstelplan dat wij op deze aarde mogen uitleven. En slechts 1 van die 7 keer gaat over vergeving. En die andere 6 keer, ja, laat ik voor nu even rusten. Maar ga gerust op zoek. Waarvoor heeft Jezus die 7 keer gebloed? En tot slot zijn er de 7 kruiswoorden. En de eerste kruiswoord is: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het tweede wat Jezus zei is: Ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. De derde: Vrouw, dat is uw zoon, en zoon, dat is je moeder. De vierde: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nummer 5: Ik heb dorst. Nummer 6, ook zo bekend, het is volbracht. En nummer 7, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. En dit stukje, daar spreekt zoveel uit. Hè? En wat ik al zei, Jezus is gekomen om te lijden en te sterven. En zijn komst is meer dan 400 keer aangezegd, voorspeld. In een tijdsperiode van 1000 jaar... verspreid door de mond van tientallen verschillende mensen, profeten, koningen, gewone mensen, van alles. En het idee dat Jezus dit allemaal maar lijdzaam moest overkomen, dat hij geen macht of autoriteit had en dat hij hier niks tegen kon doen, dat hij zich niet kon verzetten, dat beeld klopt zo niet. Alleen al Pilatus heeft geprobeerd om Jezus 3 keer vrij te laten. Pilatus was de machtigste man van het land. En hij kon er niet overuit. Hij kon er niet onderuit om Jezus te laten kruisigen. Op een gegeven moment horen die van, nou, Jezus komt uit Nazareth, laat ik hem dan maar naar Herodes toe sturen. En misschien kan koning Herodes, misschien kan hij er mee dealen. Dan ben ik van deze man af, zodat ik hem vrij kan laten. Maar ook Herodes kon hem niet vrij laten. Het leek wel of er een geheim complot aan de gang was. Of er een geheim draaiboek werd uitgerold over de lijden en sterven van Jezus. En zo was het ook. Zo was het ook. Het was een hemels draaiboek die klaar lag exact voor deze tijd. Vanaf het moment dat de scheiding kwam tussen God en mensen, is er een draaiboek geschreven door God. En God heeft zich daar niet over gezwegen. Hij heeft dus door zijn profeten, door de koningen, heeft hij voorzegd, er komt een oplossing. Er komt een heilsplan aan. Er komt een herstelplan aan. Ik ga het in orde maken tussen de mensen. De mensen, ik wil dat mensen, van wie ik zo verhoud, voor altijd dicht bij mij kunnen komen. Dat is stap 1, vergeving. Er komt een verzoening. Wij mogen bij God komen. En dan, als we verzoend en verlost zijn, mogen wij het koninkrijk van God gaan brengen. Het is niet stil maar, wacht maar, alles komt goed. Wij mogen Gods licht laten zien in dit duisternis. En lieve mensen, het is duister buiten. Hè? Het is heel duister. En misschien ook wel in je eigen leven. Dat je zegt van, nou, in mijn leven zijn ook wel dingetjes die niet zo brandend zijn, die niet zo mooi zijn. Nee, dat kan. En dat is ook onderdeel van dit leven. Maar we mogen Gods leven en Gods liefde uitleven en uitdelen en Gods koninkrijk gaan bouwen op de plek waar wij gesteld zijn. Dat kan thuis zijn, op je werk, in de kerk of waar dan ook. Maar we mogen altijd mogen bereid zijn om iets van Gods heerlijkheid te laten zien en hoop te spreken. Want deze wereld heeft hoop nodig. De wereldsystemen, zoals we die kennen, die schudden en die kraken. En wat ervan gaat komen, we weten het niet. De Bijbel zegt er wel iets over. En onze taak is blijven vertrouwen op onze hemelse God en Vader en Gods koninkrijk bouwen. En dat betekent dat we mogen getuigen van wie Jezus, bidden voor de zieken en naast hen staan die het moeilijk hebben. En in dit moment komt alles samen. En God heeft een draaiboek gemaakt. En ik sla heel veel stukken over, maar ja, ik kan niet alles behandelen. En we gaan naar het zevende kruiswoord. En ook hier ligt een lijntje met het Oude Testament. Dat wil ik even met jullie lezen. En dat staat in Psalm 31, vers 6. En David heeft die psalm geschreven. En daar staat: in uw hand beveel ik mijn geest. U hebt mij verlost, Heer trouwe God. En het woord hand, dat is in het Hebreeuws is dat yad. Daar komt ook het woord jatten vandaan. Iets met je hand wegpakken. Zo is het een beetje gekomen in onze taalgebruik. Maar eigenlijk het Hebreeuwse woord voor hand, dat is yad. Dat betekent eigenlijk, dat is een beeld van bescherming en kracht. Dus als Jezus zijn geest geeft in de hand van zijn Vader, is dat niet een hopeloze daad. Nee, hij geeft zichzelf in de handen van een beschermende en machtige God. Dat is een hele andere koek. Maar er zit iets interessants in die Psalm 31. En wat Jezus daar zegt, er zit een verschil tussen. En dat is zoiets moois. In Psalm 31 staat: in uw hand beveel ik mijn geest. En geest, dat is het woordje ruach, of adem, of geest. Maar Jezus, die voegt er iets aan toe. In Psalm 31 staat: in uw hand beveel ik mijn geest. Maar Jezus, die zegt iets anders. Ik heb het net genoemd. Jezus zegt: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hoor je het verschil? De psalmist, die schrijft eigenlijk vanuit een feitelijk gebeuren. Hij voorzegt, hij voorspelt dat Jezus zijn geest in de handen van God legt. Maar als Jezus aan het kruis hangt, dan gaat het niet zo feitelijk. Hij is geëmotioneerd. Er gaat van alles door hem heen. Hij is gepijnigd, hij is gemarteld. En hij roept het uit. Hij zegt: Vader, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij roept God aan. Hij roept zijn Vader aan. En eigenlijk een soort van, ik ervaar ook een soort van vreugde in. Dat hij zegt van: Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. Ik ben niet overwonnen, ik ben niet verslagen. Ik ben niet door de duivel overmand. Ik ben niet door de Romeinen verslagen. Ik ben niet hopeloos door de Joden overgeleverd. Nee, Vader, in uw hand, in uw machtige hand, beveel ik mijn geest. Het is geen machteloos of hulpeloze Jezus die daar hangt, hè? Hij is precies volledig in de regie. En hij bepaalt wanneer en hoe hij sterft. En in wiens handen hij zijn geest legt. Totaal anders. Totaal anders. En hij roept het uit. Hij zegt: Vader, Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. En dan geeft hij de geest. Hij sterft. En zijn geest is veilig in de handen van God, de Almachtige. En we gaan straks lezen wat er daarna gaat gebeuren. Want als Jezus die woorden uitspreekt, nou, dan gaat het los. Dan gaat het los. Het is zo mooi. Maar ook in Jesaja 53, daar staat ook, is een profetische vooraanduiding van Jezus gaat, wat er gaat gebeuren. En lees er maar eens door. Tot in detail staat wat Jezus overkomt. In Jesaja 53 staat: hij werd verdrukt, maar deed zijn mond niet open om te klagen of te schelden. Hij heeft zijn ziel uitgestort in de dood. Dus hier staat ook letterlijk ook weer een van de vele aanwijzingen dat hij heeft zijn ziel uitgestort. Er staat dus niet: hij werd gedood of hij werd vermoord of het werd hem allemaal te veel. Nee, hij gaf zichzelf. Hij koos het moment nadat hij 6 keer wat had gezegd aan het kruis, was de 7e keer, was de grote finale en hij stierf. En hij legde zijn geest in de handen van God. En dat is zoiets bijzonders. En eigenlijk is dat ook wat de vrome orthodoxe Joden, die zeggen ook deze psalm, die zeggen ze ook als ze 's avonds gaan slapen. Voordat ze gaan slapen, dan kan je natuurlijk een gebed bidden. Of je kan met God je dag doornemen. Maar de orthodoxe vrome Joden, die zeggen precies dezelfde woorden voordat ze gaan slapen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hoe mooi is dat? Voordat je gaat slapen, dat je ogen dicht doet. Dat je in een andere dimensie komt. Waarin God kan spreken via dromen, via visioenen. En dat je dan zegt, Heer, deze nacht beveel ik mijn handen in uw geest. Dat is zoiets moois. En Jezus deed het ook. Jezus deed het letterlijk. Maar wat gebeurt er op datzelfde moment, hè, als Jezus dat doet? En je moet je eventjes voorstellen. Het is Jeruzalem. Het is het Pesach, het paasfeest. En normaal gesproken zit er zo'n... Heeft Jeruzalem zo'n 100.000, 150.000 inwoners. Maar rond het paasfeest komen Joden vanuit heel het land... komen naar Israël, of komen naar Jeruzalem om het paasfeest te vieren. Er zitten 300 tot 400.000 mensen lopen in Jeruzalem rond. Het is helemaal overbevolkt. Het is hartstikke druk. De bloed van de lammer en van de geiten stroomt door de straat. Het is echt één grote chaos van mensen en van dieren en van bloed. En daartussendoor is er nog een arrestatie geweest van Jezus, die tussen de 200 en 600 soldaten is opgepakt. Misdadigers worden er opgehangen en Jezus is daar ook. En dan hangt Jezus daar 3 uur aan het kruis en dan wordt het 3 uur lang volledig duister. Het wordt duister, angstaanjagend duister. In heel Israël wordt het donker. En dan gaat Jezus deze woorden spreken. En we gaan dadelijk lezen wat er dan gebeurt, maar nog even een side note. Op het moment dat Jezus dus zijn geest geeft, dan zegt die Romeinse hoofdman, die ziet het allemaal gebeuren. Die ziet dat gebeuren. En hij zegt, waarlijk, dit is de Zoon van God. Dit is niet zomaar een misdadiger. Het zijn niet zoals die mensen die links of rechts naast Jezus hing. Weet je, of de vele anderen die gekruiseld waren. Deze hoofdman, die zag wat er allemaal gebeurd was, die heeft erkend, dit is waarlijk de Zoon van God. Dit kan niet anders dan dat dit de Zoon van God is. We gaan lezen. Ik vind het zo'n mooi stuk. Ik vind het zo mooi. Je moet gewoon even bedenken wat hier staat. En Jezus die roept dus uit, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan beschrijft Matthäus dit, Matthäus 5. En dan staat, op datzelfde moment scheurde het zware gordijn voor de heilige plaats in de tempel van boven naar beneden in tweeën. Dat is een heel groot gordijn wat in de tempel hangt, waar de hoge priester 1 keer per jaar naar binnen mocht. En dat grote gordijn, dat meegordijn, scheurde van boven naar beneden. Als een teken dat wij weer bij God mogen komen. De aarde sidderde en de rotsen scheurden. De graven gingen open. En vele gelovige mannen en vrouwen die gestorven waren, werden weer levend. En na de opstanding van Jezus verlieten zij de begraafplaatsen en gingen naar Jeruzalem. Daar werden zij door vele mensen gezien. Jongen, wat staat hier toch allemaal, hè? Het hele lijden en sterven van Jezus is omringd door bovennatuurlijke wonderen en bovennatuurlijk ingrijpen. Er is een zonsverduistering. Er is een aardbeving. Jezus die roept, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan gaat het pas echt los. Het zware gordijn scheuren van boven naar beneden. Als een teken dat de mensen weer bij God kunnen komen. En dan wat hier staat. Je kan er zo overheen lezen. Maar de graven gingen open. En vele gelovige mannen en vrouwen die gestorven waren, werden weer levend. Nou, dat is echt een fictie al geweest. Moet nagaan dat je in één keer je overleden ouders, je opa en oma, je achterbuurvrouw, die komen uit die graaf. Die mensen in die tijd werden ingewikkeld in lakens, weet je wel. Dus een soort van mummies. Kwamen ze uit die graven gelopen. En het was één grote ontzetting, weet je. Er gebeurde van alles. Het was heel Israël, heel Jeruzalem. Het sidderde en het beefde, omdat Gods helsplan tot een climax kwam. En de graven gingen open en overleden mensen die al lang gestorven waren, die kwamen naar buiten. Maar het wordt nog gekker. Want die mensen, die bleven op die begraafplaats tot aan de zondagochtend. Dat staat er ook duidelijk. Ze werden dus levend, de graven gingen open en ze liepen daar rond en ze bleven op die begraafplaats tot het moment. Tot het moment dat Jezus opgestaan werd. Dus dan zie je al die mensen zie je opstaan. Nou, dat is natuurlijk, als je erover nadenkt, is het gewoon niet te bevatten bij. Dat die mensen gewoon uit de dood opstaan. Die blijven daar 2 dagen op die begraafplaats rondhangen. En Jezus staat op uit de dood. En die hele club van, opgestaande mummies, om maar zo te zeggen. Die trekt in 1 grote groep naar Jeruzalem toe. Wat een gekkenhuis. En dan blijkt ook nog het graf van Jezus leeg te zijn. En wat een spektakel. En lieve mensen, als God aan het werk gaat, dan gebeurt er wat. Ja? En over deze Jezus hebben wij het. We hebben het niet over een Jezus die ten onder ging aan zijn eigen succes. Hè, die het allemaal maar te veel werd. We hebben het over een Jezus die van tevoren werd aangekondigd. Exact wat er zou gebeuren. Waar en hoe hij geboren zou worden. Hoe zijn leven eruit zou komen te zien. Hoe zijn sterven eruit zou komen te zien. Hij is of ten ondergaan aan zijn succes. Hij was van de eerste tot aan de laatste minuut volledig in controle. En over deze Jezus hebben wij het. Amen. We hebben het over de levende Jezus die Heer is over dit heelal. Dit levende woord is en wie wij ooit zullen gaan ontmoeten. En ik hoop van harte dat hij ook Heer is in jouw leven. Want hoe heerlijk is het als je niet meer voor jezelf hoeft te leven, maar dat je hem op de eerste plaats mag zetten. Ik zeg altijd maar, de 3 eerste plekken in mijn leven zijn niet voor mezelf. Ik heb pas de 4e plek. De eerste is de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Het zijn de 3 ereplaatsen. En dan kom ik zelf. En het is zo'n verademing als je zegt, Heer, u mag mijn leven leiden. U mag op de 1e, 2e en 3e plek staan. En hoe fijn is het als je kan zeggen, ik geef het over. Och ja, ik heb zo lang er tegen gestreden. Ik heb zo lang geworsteld om God op de 1e plek te zetten. Maar toen ik eenmaal die stap had gezet, wat een verademing. Je hoeft niet meer voor jezelf te leven, maar hij mag op de 1e plek. En deze Jezus is opgestaan. En hij leeft en regeert tot in eeuwigheid. En de hele aarde, de maatschappij waar we in zitten, die gaat naar een bepaald punt toe. En er gaat een moment komen, en ik kan er niet op wachten, dat Jezus weer opnieuw terugkomt. En alle knie zal zich buigen. Iedereen zal erkennen dat hij God is. Wat een heerlijk vooruitzicht is dat. En iedereen van ons kijkt met een andere bril naar dit leven. En sommigen zijn heel erg geraakt door gerechtigheid. Dat ze denken van, er moet meer recht plaatsvinden in dit leven. En dat heb ik zelf ook. Als ik dan soms zie wat mensen elkaar aandoen. En wat voor straffen daar dan soms opstaan. Dan denk ik van, jongen. Wetteloosheid. Ik vind het echt wetteloosheid. En dan zitten we hier in het westen van de wereld. Westerse wereld nog behoorlijk. Dat er nog wel wat aan gedaan wordt. Maar misschien gaat je oog wel uit naar armoede. Of naar lijden. Dat je denkt van, ik heb zo'n hart voor lijden. Voor mensen die lijden. Ik heb zo'n hart voor mensen die het moeilijk hebben. Maar er komt een dag dat al jouw verlangens in hem vervuld gaan worden. Al je verlangens zullen in hem vervuld worden. Dus al je bewogenheid, al je passie, al het onrecht wat gebeurt. Er zal een dag komen dat alles rechtgetrokken wordt. Het is niet zo van, we overlijden en dat was het dan. We hebben 60, 70 jaar geleefd. We hebben een mooi leven gehad. That's it. Nee. Ons staat een ontmoeting met de levende Jezus te wachten. En dat is geen dreigement. Dat is een belofte. Halleluja. Ik kijk er naar uit. Het is zo mooi als je beseft wie Jezus is. En ook wat ik net al de preek mee begon. Steeds meer jongelui, steeds meer mensen die gaan zien wie Jezus is. De tijd dat de kerk zich een beetje terugtrok. Een beetje schaamde voor het evangelie. Aan de kant liet duwen. Is echt voorbij, lieve mensen. Is echt voorbij. Wat mij betreft is die tijd echt voorbij. Want wij hebben wat te delen. De enige oplossing voor alle problemen in deze wereld is Jezus. Er is geen, je kan links stemmen, je kan rechts stemmen, je kan in het midden stemmen. Maar we kunnen beter naar boven stemmen. Amen. We hoeven het niet van elkaar te verwachten. We hoeven het niet van politieke systemen te verwachten. Het enige wat echt verandering brengt is Jezus Christus. En hij gaat terugkomen en hij zal een nieuwe wereld maken. En wij mogen daar een deel van uitmaken. Hoe heerlijk is dat? Dus wij hebben wat te vertellen. En dat in deze tijd, dat er een herbeleving komt, een heropleving eigenlijk van wie Jezus is, dat snap ik. We hoeven niet meer stil te zwijgen, we hoeven ons niet meer terug te trekken. We hebben echt iets te vertellen. Wat wij ontdekt hebben, over Jezus is levensveranderend. Kan ik van mezelf getuigen. Heel veel andere mensen kunnen hier getuigen. En wereldwijd is de getuigenis. Dan wil ik het even vertalen naar vandaag. Deze almachtige Jezus. Deze grote koning. Die terugkomt. God is van de grote lijnen. God is echt van de enorm grote lijnen. Hij bepaalt de loop van de wereldgeschiedenis. Hij heeft een draaiboek klaar liggen. En een groot deel is al klaar. Maar het wonderlijke van God is. Hij is ook van het persoonlijke. Hij weet precies wat er in je omgaat. Hij weet precies wat je nodig hebt. Zoals wij hier met z'n allen zitten. Kent hij ons door en door en door. Er is niets voor hem verborgen. Er is niks voor hem verstopt. Hij weet precies wat je nodig hebt. En hij spreekt tot jou en mij. En hij wil eigenlijk met jou in contact komen. Dus de grote God is van de grote lijnen, maar ook van de kleine, misschien voor jouw ogen wel onbeduidende dingen. God is geïnteresseerd in jouw leven. En wat we vandaag mogen gaan doen, lieve mensen, we hebben briefjes op de stoelen. En Daphne zei net al, de dingen waar je nog mee worstelt in het leven. Dingen waar je nog mee zit in het leven. Dingen waar je nog misschien, waarvan je zegt van nou, dat stukje in mijn leven zit ik zelf nog op de eerste of tweede of derde plek. Daar worstel ik mee. Ik zou het zo graag aan God willen geven, maar ik vind het moeilijk. Dan wil ik je ook uitnodigen om dat even op dat papiertje ook te schrijven. En dan gaan we ook een moment nemen dat je dat ook symbolisch op de kruis mag nagelen. En je mag het ook dubbel vouwen, dat andere mensen ook niet lezen waar jij mee zit. Je mag het ook wat kleiner vouwen. Maar het gaat om dat je misschien even een moment neemt met God en dat je denkt van Heer, ik zou zo graag loskomen van die verslaving waar ik aan vastzit. Ik zou zo graag willen breken met die zonde waar ik aan vastzit. Ik zou zo graag willen dat mijn karakter op bepaalde plekken gewoon wat anders zou zijn. Dat ik wat milder zou zijn, wat lief, wat geduldiger. Of Heer, ik heb zo graag een doorbraak, een geestelijke doorbraak nodig. Of ik heb zo'n verlangen in mijn hart gelegd om uit te stappen in bepaalde plekken. Maar ik zie geen verandering in mijn leven. Ik blijf maar rondcirkelen. En zo hebben we allemaal onze eigen dingen. Want het is allebei waar. Jezus is onze koning. Hij zit op de troon. Maar tegelijkertijd als mens gaan we door dingen heen. En het is allebei waar. Jezus Heer. Hij regeert. Maar we gaan door dingen heen. En niemand is daarvan gevrijwaard. En ja, we bidden voor de zieken. We bidden voor bevrijding. Dat doen we heel graag. Er gebeurt ook van alles. Maar dit leven is ook een stukje lijden. We ontkomen niet aan. En tegelijkertijd is God koning. En dat is het goede nieuws. Dus als je wil, misschien kan de band even wat mooi spelen. Wil ik je uitnodigen om wat te schrijven. Een gebed. Een verlangen. Een nood. Een hulpkreet misschien wel. Van Heer, ik worstel hier al zo lang mee. Wanneer komt die doorbraak? Dan mag je gaan schrijven. En er liggen ook pinaises liggen bij het kruis. Dus je mag ook letterlijk je zorgen, je noden aan het kruis nagelen. We zullen hier ook voor je klaarstaan om ook voor je te bidden. Het is niet alleen dat je de nood naar het kruis mag brengen, dat het tussen jou en God is. Maar we willen ook graag een moment nemen om voor je te bidden. Dat deze almachtige God, deze almachtige koning, ook in jouw leven iets bijzonders mag gaan doen. Jij mag bevrijden van een last waar je mee rondloopt. Of een juk waar je onder gebukt gaat. Neem een kort moment. Dan voel je vrij naar voren te komen. Om je zorgen aan het kruis te nagelen. En dan willen we graag voor je bidden.